Zo, goedenavond allemaal. Als iedereen een zitplek heeft, dan gaan we zo beginnen. Gaaf dat we weer zo bij elkaar mogen zijn. Rondreis door de Bijbel. Wat bekende gezichten. Gaaf dat jullie allemaal verder willen spitten in de Bijbel. En de achtergronden willen meemaken van, wat is nou precies het grote plaatje? En ik vind het zelf ook altijd weer leuk als ik dit zelf weer bestudeer en weer herinneringen ophaal van, hoe was die grote lijn ook alweer? Want je kunt best wel eens verdrinken in al die Bijbelboeken. Dat je denkt van, waar gaat dit over? Waar gaat dat over? En de eerste serie is altijd voor mezelf, dus daar ben ik heel dankbaar voor. En ik vind ook, toen ik hier binnenkwam, dacht ik van, elke avond dan staat alles ook wel weer geweldig georganiseerd. Verwarmingje aan, de microfoon klaar, dit hier naar beneden. Zullen de mensen van de organisaties even een applausje geven? Ja. En dat zijn onder andere Sanda en Annette als helikopterviewers, maar net zo goed nog andere mensen die de koffie maken en dat soort dingen. Maar gaaf dat het kan. Ik zal deze avond opdragen aan de Heer en ik zal voorgaan in gebed. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo tot u mogen komen, voor uw troon mogen komen. En ik wil ook bidden, Heer, voor een stukje rust. Als we misschien van ons werk komen of van ons huis komen of uit de drukte van alle dag komen, Heer, dan willen we bidden, Heer, op een moment van rust, Heer, in ons hart, in ons hoofd. Heer, en dat we die dingen mogen bedenken die van u zijn. Heer, en dat u toegang heeft, Heer, tot ons hart. Heer, dat uw Heilige Geest ons hart kan vervullen, Heer, met uw blijdschap, met uw vrede. Heer, en met uw leiding. En we bidden, Heer, dat datgene wat we vandaag mogen horen, Heer, en als we uw woord in de context gaan lezen en de dingen mogen horen, Heer, waarin uw woord is geplaatst, Heer, dat het ons dichter bij u mag brengen, dichter bij de Heer Jezus mag brengen. Heer, en dat ons hart mag vervullen met verwondering, Heer, en vreugde. Heer, omdat we zien, Heer, de grootheid van u. Heer, en uw goedheid, uw trouw, uw heiligheid, uw kracht. Heer, en dat we op die manier uw grote hand, Heer, in de geschiedenis. En daarmee ook uw trouw in ons leven, Heer, mogen zien. En zo dragen we deze avond aan u op, Heer. Wilt u ons zegenen in het spreken, in het luisteren. En dank u wel, Heer, dat we het los mogen laten en mogen overgeven aan u. In Jezus' naam. Amen. Oké, de rondreis door de Bijbel. Welkom, staat er op de eerste dia. En de vorige keren zijn we eigenlijk begonnen, zijn we begonnen met de geschiedenis van Israël. Genesis 1, de geschiedenis van de wereld. En daarin hebben we ook gezien in Genesis dat God Abraham riep en daarmee een volk voor zich won. De geschiedenis van Israël, zijn volk. En we hebben eigenlijk het grote plaatje in oogschouw genomen. En rond 2000 jaar voor Christus zitten we bij de aartsvaders Abraham en Mozes rond 1450 en de uittocht en de intocht in het beloofde land. Dan komt natuurlijk Jozua en de richteren. En dan rond het jaar 1000 voor Christus dan krijg je de drie koningen. Saul, David en Salomo. En die regeerden alle 43 jaar. Nou, in 931 na Salomo, de drie koningen, kreeg je een scheuring in het Rijk. Een Noordrijk werd het, de 10 stammen, een grote deel, en een Zuidrijk. Noordrijk onder Jerobeam en het Zuidrijk onder koning Rehabiam. Dat was de zoon van Salomo. En daarin zag je ook de opvolging van de generaties. Er bleef elke keer het huis van David. En dat was Juda en Benjamin, maar wat kingdom of Juda, het koninkrijk van Juda genoemd. En daarvan is de hoofdstad Jeruzalem met de tempel. En het Noordrijk was het tienstammenrijk, wordt ook Samaria genoemd in de Bijbel, andere plekken, Ephraim. Dus 931 kreeg je die grote scheuring en toen zag je dat het Assyrische wereldrijk opkwam en die pikte het Noordrijk in. Het Noordrijk werd in ballingschap gevoerd naar Assyrië en kwam nooit meer terug. En toen hebben we gezien het Zuidrijk bleef nog overeind, maar ook daar was heel veel zonde, heel veel afgoderij en God zond zijn profeten en zei elke keer bekeer je nou, want anders loopt het verkeerd af. Dan zul je de straf ontvangen en dan zal het mislopen. En we hebben vorige keer zijn we geëindigd in 586 voor Christus. Het moment dat ook het Zuidrijk werd weggevoerd in ballingschap. En toen was niet meer het Assyrische Rijk leidinggevend, maar was het Babylonische Wereldrijk onder aanvoering op dat moment van Nebukadnezar leidend. En zo zien we dus dat het Zuidrijk aan zijn eind komt. En we zijn geëindigd met de woorden uit 2 Koningen hoofdstuk 25. Op de 7e dag van de 5e maand in het 19e regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babylonië trok diens dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. En hij stak de tempel van de Heer in brand. En ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem. Alle huizen van de welgestelden die gingen in vlammen op. Jeruzalem werd vernietigd. En het Chaldeese leger, Chaldeeën is een ander woord voor de Babyloniërs, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad over waren, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd. Evenals degene die naar de koning van Babylonië waren overgelopen. Kortom, iedereen die nog over was. Is Joods beeldspraak en niet letterlijk iedereen, maar wel de grote menigte. Slechts de allerarmste liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen. In vers 21 staat dan, en zo werd Juda uit zijn land weggevoerd in ballingschap. Noordrijk, tienstammenrijk, verdwenen door Assyrië en nu ook de geschiedenis van Juda komt tot een einde, lijkt het, 586 voor Christus naar Babylonië weggevoerd in ballingschap. En dan vandaag mogen we verder met deel 7, de geschriften rond de ballingschap. Dus we gaan met elkaar nadenken, wat is er allemaal gebeurd dan in die ballingschap en rond die ballingschap en hoe kunnen we dat in het grote plaatje van het Oude Testament en van de profeten plaatsen. Dus pak je Bijbel erbij, bladen met me mee, pak je pen erbij, maak aantekeningen en dan gaan we kijken naar die ballingschap. Nou, ik heb een nieuwe tijdlijn gemaakt en daar beginnen we met 586. Is dat een beetje te zien? Kleine lettertjes achterin ook wel. 586 voor Christus. Dus daar zijn we gebleven. De wegvoering in ballingschap in Babylonië. De vorige keer heb ik al genoemd, dit is het belangrijkste punt van de ballingschap, want bijna iedereen werd toen weggevoerd. En de tempel werd geplunderd, de tempel werd neergehaald, de stadsmuur, hebben we net gelezen, werd neergehaald, huis in brand gestoken, Jeruzalem vernietigd, de val van Jeruzalem. Dus 586 is het jaar van de ballingschap. Maar de vorige keer heb ik ook al genoemd, die ballingschap is eigenlijk in 3 fases is die gebeurd. Er zijn 2 momenten eerder geweest. De eerste wegvoering was al in 605 voor Christus. En daarin werden de notabelen, de belangrijkste mensen van het hof, werden weggevoerd. En ook de smeden, zodat ze geen wapens meer konden maken. De tweede wegvoering was in 597 voor Christus. En dan in 586 is dan die uiteindelijke klap, dat echt heel Jeruzalem wordt weggehaald, wordt leeggehaald. In 586, en eigenlijk daarvoor, was er een hele belangrijke profeet en dat was Jeremia. En Jeremia maakte dus alles mee. Hij profeteerde van 626 voor Christus tot 585 voor Christus. Dus wat we zien bij Jeremia is dat hij dat allemaal, al die 3 wegvoeringen heeft meegemaakt. En eigenlijk al jaren daarvoor, zijn bediening begint al 20 jaar daarvoor, al begint te waarschuwen. God geeft een waarschuwing, ga weer terug naar God. Doe die afgoden weg en keer je terug. En Jeremia is na Jesaja de grootste profeet en keer op keer probeert hij dus het volk weer terug te brengen bij God. Alleen het lukt niet. Het volk luistert niet. En hij maakt dus in alle verdriet 605 mee. En hij profeteert en hij maakt 597 mee en hij profeteert. En hij maakt zelfs 586 mee. En dan staat Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem. Hij wordt niet mee weggevoerd. Hij staat op de puinhopen van Jeruzalem. En daar schrijft hij het boek Klaagliederen. Het boek Klaagliederen. En we gaan eventjes een kijkje nemen in het boek Klaagliederen. Klaagliederen bestaat uit 5 hoofdstukken waarin Jeremia jeremieert over de stad. En dus in al zijn verdriet ziet wat er is gebeurd. En bestaat uit 5 liederen. En wat mooi in onze Bijbel is opgedeeld in 5 hoofdstukken. En een van de vorige avonden over de dichterlijke boeken heb ik ook verteld dat er een ander soort van poëzie is in de Hebreeuwse literatuur. Parallelismen die gelijk lopen of tegengesteld zijn. Het acrostigon van A, B, C, D, E waar je mee begint. En een van de dingen die ik nog niet heb genoemd is het chiasme. En een chiasme betekent eigenlijk een kruis. En heel veel in de Bijbel, heel veel stukken, die functioneren als een kruis, hoe het is opgeschreven, waarbij de kern het belangrijkste is. Dus een soort schil, een soort ui, waarbij het eerste dezelfde woorden hebben als het laatste. En daarna lees je verder, dan is een betrekkelijk ander onderwerp, en dan komt daarvoor ook weer terug. En soms heb je misschien wel 8 schillen waarin het terugkomt, en dan heb je de kern. Nou, en zo is ook eigenlijk, Jeremia is een chiasme. Laat me het uitleggen. Lied 1 heeft bijvoorbeeld 22 versen van 3 regels. En dat is ook een acrostichon, dus het begint van A tot en met Z. A en dan B, C, de eerste letter van het alfabet is de eerste letter van de regel. Lied 5 is ook 22 versen van 3 regels. Geen acrostichon, maar wel 22 versen. En zo'n chiasme herken je vooral aan de inhoud. En je ziet dus overeenkomsten hoe dingen zijn opgeschreven, dat dus hoofdstuk 1 gelijkenissen heeft met hoofdstuk 5. Lied 2 heeft ook 22 versen van 3 regels. En begint ook allemaal met de eerste letters van het Hebreeuwse alfabet. En lied 4 precies hetzelfde, ook 22 versen van 3 regels. Met de eerste letters van het Hebreeuwse alfabet. En ook daarin zie je een soortzelfde thematiek, zelfde woorden weer terugkomen. En dat betekent dat lied 3 eigenlijk de kern is van klaagliederen. Dus hoofdstuk 3 is de kern van klaagliederen. Hoofdstuk 3 kun je ook weer opdelen in eigenlijk 3 verschillende delen. Nou, het gaat te ver om dat nog verder uit te voeren, maar het begint eigenlijk met de afwezigheid van God. Jeremia schreeuwt het uit naar de afwezigheid van God. Maar het middelste deel, dus de kern van hoofdstuk 3, gaat over hoop. Het gaat over de hoop die er toch nog is binnen de brokstukken van Jeruzalem. En je kunt als hele kern van klaagliederen nemen, klaagliederen hoofdstuk 3, versen 21 tot en met 23. En misschien heb je ze op een tegeltje thuis, want dat zijn bekende woorden die je misschien wel eens iemand op een kaart schrijft. Dat had ik nog niet gezegd. Hoofdstuk 3 heeft 66 versen van 1 regel, met ook een acrostichon. Alleen maar 3 keer A, en dan 3 keer B, 3 keer C, tot en met de Z, zeg maar. En dan de Hebreeuwse alfabet. Dus je ziet dat dat de kern is. En de kern weer van lied 3 van hoofdstuk 3, dus de kern van klaagliederen van Jeremia, vinden we in vers 21. En daar staat, toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Oftewel, mensen die de oude vertaling kennen, uw barmhartigheden zijn nieuw elke morgen. Er zijn barmhartigheden. En het is prachtig om te zien dat toch op de puinhopen van Jeruzalem, alles was kapot gegaan, alles was vernietigd. Heel klaagliederen gaat erover, of het verdriet, enorme verdriet. Ook Gods afwezigheid, Gods toorn, Gods boosheid op de mens. En dat toch de kern is waar Jeremia aan vast mag houden. En wat geïnspireerd is door de Heilige Geest en vandaag in jou en mijn leven terugkomt. En toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. Nee, niet aan die puinhopen, niet aan die scherven van Jeruzalem. Niet aan de wanhoop en dat het allemaal voorbij is. Nee, maar waaraan houdt Jeremia vast? Genadig is de Heer. En we zijn nog in leven. En zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen. Je nagaan, tempel weg, de ark weg. Alle huizen verbrand. Familie weg, gedeporteerd naar Babylonië. Maar elke morgen schenkt God toch nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. En wat is dat een krachtige boodschap voor jou en voor mij. En ik weet niet wat voor fase je in je leven zit. Of wat jouw omstandigheden zijn. Of welke brokstukken je misschien hebt. Misschien niet zoals Jeremia, of misschien wel als Jeremia. En misschien gaat het wel heel diep. En toch, ondanks dat alles wegvalt, je baan, je gezondheid, je zekerheden, noem maar op. Toch te kunnen zeggen, maar wacht even, dat is niet mijn zekerheid om mij heen. Maar mijn zekerheid gaat naar boven en is van God. Jeremia wordt dan ook de huilende profeet genoemd, de wenende profeet, dat is een bijnaam. Want als je het Bijbelboek Jeremia gaat lezen, dus de profetie van Jeremia, zie je de ellende die hij meemaakt. En de keer op keer hoe hij spreekt tot het volk en waarin hij geen ingang krijgt. En het begint bij Jeremia 1, zijn roeping. Hij was waarschijnlijk nog jong, jaar of 16, 17. Veel te jong voor een roeping van een profeet. Normaal werd hij pas rond een jaar of 30 geroepen. Maar we zien dat Gods oog ook op de jongeren is. We zien een talloze keren dat we heel veel jonge mensen in de Bijbel zien die geroepen worden. En zo ook Jeremia. En in Jeremia hoofdstuk 1, vers 14, daar lezen we: de Heer zei, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Dus dat was het begin. Nog lang voordat Babylonië belangrijk was. Vanuit het noorden. En een goede opletter die zal misschien zeggen, ja, maar Babylonië ligt toch in het oosten van Israël? Ja, dat klopt. Maar ten oosten van Israël ligt een grote woestijn. Dus daar trok niemand doorheen. Het onheil kwam vanuit het noorden. Dus als ze kwamen, de legers, kwamen ze vanuit het zuiden, Egypte, of vanuit het noorden. Want als je naar Babel wilde, dan moest je met een grote bocht om die woestijn heen. Dus vanuit het noorden zal er worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijk uit het noorden op, spreekt de Heer. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten. Rondom de muren en om alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten, wierook gebrand voor andere goden en geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. En jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. Nou, Jeremia die startte dus zijn bediening in 626 voor Christus, dus lang voordat die Babyloniërs kwamen. En als een waarschuwer, die hadden geen vrucht. En hij maakte dus al die wegvoeringen mee. En zijn missie, en dat lezen we dus ook in Jeremia, is eigenlijk die oordelen aan te kondigen. Oordeel, bekeer je, want anders zal Gods oordeel over je komen. Jeremia, de huilende profeet, had ook een zwaar leven. We lezen dat hij gewoon echt een heel moeilijk leven heeft. Op de eerste plaats zien we bijvoorbeeld de mensen om hem heen hem wilden doden. Ook vanuit de priesters. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jeremia 11. Daar staat in vers 18: de Heer onthulde mij een plan waar ik geen weet van had. Hij liet mij zien wat de mannen uit Anatot in de zin hadden. Daarvoor was ik zo argeloos als een lam dat naar de slagbank werd geleid. Ik wist niet dat ze tegen mij dit plan hadden gesmeed. En dan wordt het plan uitgelegd en dan staat in vers 21. En daarom, dit zegt de Heer over de mannen uit Anatot die je naar het leven staan en tegen je zeggen, profiteer niet in de naam van de Heer, anders brengen we je eigenhandig om. En dan we zien in deze tijd met advocaten hoe erg het is als je bedreigd wordt. Keer op keer werd Jeremia bedreigd en naar het leven gestaan. Hou je mond dicht. Ga niet profiteren. Stop met profiteren. Want anders zullen we jou ombrengen. Als een lam, zegt Jeremia later. Eerst was ik nog argeloos, maar later zag ik de ernst ervan in. Als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Op een gegeven moment heeft een priester hem gevangen laten nemen. Dat lezen we in Jeremia hoofdstuk 20. Toen de priester, vers 1, Passchur, de zoon van Immer, hoofdopzichter van de tempel, Jeremia dit hoorde profeteren, liet hij de profeet stokslagen geven en hem in de hoge Benjaminpoort bij de tempel in het blok sluiten. Nou, dat is geen pretje in het blok gesloten te worden, hè? Een grote gevangenschap blok. Stokslagen krijgen. Waarom? Omdat je het woord van God verkondigt zoals tot je is gekomen. Mensen wilden het niet horen. Mensen wilden de boodschap van God niet horen. Zelfs de priesters niet. Mensen die bespotten hem, lezen we ook in Jeremia 20, vers 7, staat dag in, dag uit, lachen ze me uit. Iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen. Ik word mishandeld, onderdrukt. Want de woorden van de Heer brengen mij dag in, dag uit, schande en vernedering. Schande en vernedering vanwege het woord van God. En ik kreeg tegenstand op de vierde plaats van die valse profeten. Want die waren er ook. Er waren ook valse profeten. En die brachten een mooie boodschap. En die wilden natuurlijk iedereen horen. Oh, God gaat je niet wegvoeren. Hey, God, het gaat goed met God. Volk, jullie doen het goed. En de valse profeten die zeiden, oh, het is vrede. Gods genade is op jullie. Het gaat allemaal goed. En die valse profeten, daar krijgt hij ook veel tegenstand van. Jeremia 14 lezen we. Dat Jeremia zegt, ik zei, Ach Heer, mijn God, hun profeten verkondigen, het zwaard zal jullie bespaard blijven en jullie zullen geen honger lijden. Ik schenk jullie blijvende vrede in dit land. En dat was de boodschap van de valse profeten. Blijvende vrede. Maak je maar geen zorgen. Het zal allemaal goed komen. En de Heer antwoordde, die profeten verkondigen leugens. En dat in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, hun niets opgedragen, niet tot hen gesproken. De visioenen die ze profeteren zijn leugens. Waarzeggerij, holle woorden en eigen verzinsels. En lieve mensen, dat gebeurde in die tijd. De roeping van een profeet is een zware roeping. Een hele zware roeping. Kijk, en dan kun je met recht zeggen, de Heere spreekt. Als je zo overtuigd bent. Dat je weet, de Heere spreekt. Vernedering, stokslagen, noem maar op. Wat de profeten moesten verduren. En dit is een andere profetie dan tegenwoordig. Ik vind het soms wel een beetje makkelijk met profetie wordt omgesprongen in onze tijd. De Heere zegt dit of de Heere zegt dat. Wel de lusten, maar niet de lasten, zeg maar. Als je de profeten, en we zullen straks nog meer zien wat ze te verduren hadden. Als je de profeten in het Oude Testament ziet. En als die een valse profetie uitspraken. Dan werden ze gedood, werden ze gestenigd. Daar stond de doodstraf op. Het was een zware roeping om profeet te zijn. En Jeremia ondervond die zwaarte aan zijn lijf. Ik wil met jullie meegaan om nog verder naar Jeremia te kijken. Hij heeft ook een brief geschreven aan de ballingen in Babel. Toen ze al weggevoerd waren. De tweede keer, dat was na 597 voor Christus. En daar gaan we eigenlijk een heel stuk van lezen. Dus zoek het op als je Bijbel bij je hebt. Ik lees uit de NBV-vertaling. Dat is Jeremia hoofdstuk 29. Ja, Jeremia hoofdstuk 29. En je ziet dat zo'n brief dan ook later gewoon bij het Bijbelboek Jeremia is toegevoegd. Dat konden ze makkelijk doen op het moment dat opgeschreven werd, dat gewoon die hele brief erbij kwam te zitten. Jeremia hoofdstuk 29 vanaf vers 1. En er staat, hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen. Aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koninginmoeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. En de brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in het aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Even tot zover, we gaan zo verder. Maar je ziet hier eigenlijk een kijkje hoe dus die ballingschap is gegaan. Je ziet dus dat de weggevoerden in Babel best een grote mate van vrijheid hadden. En ze mochten dus blijkbaar een brief ontvangen. Er kon een brief gestuurd worden van Jeremia. Maar die valse profeten die zeiden dus van, joh, dit duurt maar effies. Dit duurt maar eventjes, God heeft jullie op de ogen en het komt allemaal weer goed. En God zegt dus door Jeremia, dit gaat lang duren. Ga maar zonen verwekken. Ga maar voor jezelf zorgen. Ga maar huizen bouwen. Dus blijkbaar was het ook mogelijk om huizen te bouwen en daarin te wonen. Dus dat was op een gegeven moment een aardige mate van zelfstandigheid. Dat ze samen, niet echt als slaven, zeg maar, bij Egypte werden gebruikt. Maar dat ze samen met de Babyloniërs aan het werk moesten. En dus uiteindelijk zelfs nog een stukje grond konden kopen, een huisje konden bouwen. Dus zo ontwikkelde zich eigenlijk die ballingschap. Het was geen kant-en-klare slavernij, maar ze hadden een grote mate van vrijheid. En ik vind ook heel mooi dat God zegt, hier aan het eind, zet je in voor de stad, voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Ik vind dat een hele mooie, missionaire uitspraak voor deze tijd. Maar hoe willen wij kerk zijn? Als je het vergelijkt, ook de kerk, de gemeente van Jezus Christus. is geplaatst in het Babylon. In het niet-christelijke, in de seculiere maatschappij. In Nederland hebben we dan nog wel wat uitlopers van een christelijke maatschappij. Maar we zijn geplaatst midden in de wereld. En wat wil God dat we doen? Ja, dat we het zout zijn. En zout moet uitgedeeld worden. Licht moet stralen naar buiten. En ik heb wel eens gezegd, joh, we als kerk in Nederland, niet alleen wij, maar de kerk in Nederland, we lijken haast wel een zoutfabriek. Alles opgehoopt. De Axo, alles zout. En zorgen dat er grote muren omheen staan, zodat de wereld ons niet kan infecteren, zeg maar. Een burcht, wallen opgeworpen, zodat we maar heilig blijven en dat er niks gebeurt. En dat heilig blijven is heel belangrijk. Maar God heeft een missie van, joh, maar ga met mij, met de Heilige Geest, met Jezus de wereld in. En zorg dat de wijk tot bloei komt. En dat is ook voor jou en voor mij en ook voor deze kerk. Eigenlijk de missie. En zorg dat Wierde tot bloei komt. Zet je belangeloos in voor deze wijk. Weet ik veel hoe dat kan. Maar doe een buurtbarbecue. Maak een programma voor eenzaamheid. Zoek de asielzoekers op. Haal ze naar binnen. Dan noem maar op. Maar zorg je voor de bloei van de stad. Van de regio waarin jij geplaatst bent. Dat was de boodschap van Jeremia. Van die mensen die helemaal in Babylonië. In dat vreemde Babylonië zaten. En er zijn een aantal dingen die we uit die brief kunnen halen. Grote mate van vrijheid. De mogelijkheden om wat op te bouwen. En zo gaat de brief verder. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Ja, ze vermengden zich niet met het volk zelf. Nee, maar... Ja, maar dat was niet de opdracht van God. Ze vermengden zich onder het volk in de eerste plaats. En het is de kracht van de Joden tot nu toe dat ze zich juist niet proberen te vermengen met... Dus geen huwelijken aangaan. Ja, dat zullen we straks nog lezen. Dat gaan ze op een gegeven moment ook wel doen. Maar daar in Babylon waren ze nog vooral als één groep, als één cultuur. En de Assyriërs, dat hebben we ook gehad, die hadden als strategie om zeg maar zoveel mogelijk weg te halen, dat ze hun eigen cultuur zouden verloochenen. Nebukadnezar gaf juist veel meer vrijheid. Met de gedachte erachter van, joh, maar dan komen ze ook niet zo snel in opstand. Geef ze wat brood en spelen en dan zullen ze ook niet zo snel in opstand komen. Dus het was een andere strategie. Waarin ze wel zichzelf konden zijn. Dus dat de Joodse gemeenschap daar op de plek waar ze gesteld waren, dat ze daar eigenlijk het licht konden laten schijnen. Ja, dus die vermenging onder elkaar, onder de vreemde mogendheden, onder de heidenen, dat niet. Dat was niet de bedoeling. Dus laat je niet misleiden, zijn we vers 9. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. En dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Het was een boodschap van hoop, waar een mate van vrijheid was. Er was dus contact met achterblijvers. In Babylonië ontstonden ook de eerste synagoges. Omdat ze dus ook opgeroepen werden om God daar op die plaats te dienen. En dat was eigenlijk wel voortschrijdend inzicht of een voortschrijdende openbaring van God. Want hun hele godsbeeld was, God kun je alleen maar dienen in de tempel via de priesters. Wilde je naar God, dan ging je naar de tempel in Jeruzalem. En wat zegt God nu in één keer? Ik zal me door jullie laten vinden. Ga me zoeken. Ga me aanroepen. Ik hoor niet alleen in Jeruzalem, maar ik hoor je ook in Babel. En dat was vrij nieuw voor de Joden. Dat ze dus ook daar hun godsdienst konden uitoefenen. En God konden vinden. En zodoende kwamen daar eigenlijk Joodse gemeenschappen bij elkaar. Ontstonden mensen die rondom gebed samenkwamen, rondom het woord van God. En ontstonden daar ook synagogen. Was ook een grote verwachting van de Messias daar in Babel. Van hé, zal het dan toch gebeuren? Zal de Messias komen? En God was overal toegankelijk. Nou, dat wat betreft Jeremia. We hebben net ook al genoemd Ezechiël. En Ezechiël die leefde dus voor Jeremia. Hij profeteerde van 592 voor Christus tot 572 voor Christus. En hij werd meegevoerd in die tweede wegvoering. Dus daar waar Jeremia in Jeruzalem verbleef, ging hij mee naar Babel. En hij maakte ook de grote wegvoering van 586 mee. Ezechiël ook een van de grote profeten, veel geschreven. En het volgende lezen we in hoofdstuk 1, vers 1. Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar. En nu weten we eigenlijk niet wat hij met dat dertigste jaar bedoelt. Het staat niet bij het dertigste jaar van Nebukadnezar of van een Judese koning. Dus we weten niet precies wat het dertigste jaar is betreffende tijdsaanduiding. Het kan zijn, de verwachting is dat het gewoon zijn eigen dertigste jaar is. Dus dat hij wel dertig was en toen hij geroepen werd als profeet. Dat zijn eigen leeftijd conform de Levieten in het Oude Testament was. Toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich in de hemel... Opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. En dan staat er wel een tijdsaanduiding. Op de vijfde dag van die maand en wel in het vijfde jaar van koning Joachim's ballingschap. Nou, en die koning Joachim van Juda, dat weten we, die was dus in 597 voor Christus. Met die deportatie was hij in ballingschap gegaan. Dit vindt zich plaats in het vijfde jaar van die koning, die in ballingschap is. Dus vandaar dat we weten, dit is opgeschreven, het begin van zijn bediening, 592 voor Christus. En Ezechiël geeft heel duidelijk elke keer weer aan wanneer zijn visioen is. Vandaar dat we die tijdsbepalingen heel goed kunnen duiden. Dus toen richtte de Heer zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van de Chaldeeën, bij het Kebarkanaal. En daar werd hij door de hand van de Heer gegrepen. Dus hij was mee weggevoerd als ook een van de notabelen in 597, de grote groep die weg werd gevoerd naar Babel. En hij kreeg het visioen bij de Kebarkanaal. En dat was eigenlijk een beetje de plaats waar de Joden naartoe waren gevoerd. En dat is in dit deel van Babylon. Het kan ook een rivier zijn, andere vertalingen hebben rivier. Hetzelfde woord wordt ervoor gebruikt. En het is een zijtak van de Eufraat. En daartussen was de Joodse gemeenschap geplaatst. En daar werd hij gegrepen door God en kreeg hij vele visioenen. Ezechiël maakt dus ook de verwoesting van Jeruzalem in 586 mee. Of hij maakt het niet zelf mee, maar hij maakt het wel mee dat het gebeurt. Tijdens die verwoesting sterft zijn vrouw. En dat is wel heel heftig, tijdens de val van Jeruzalem. Dat lezen we in Ezechiël hoofdstuk 24, de versen 15 tot en met 18. En dat werd door God voorzegd en eigenlijk als een teken gebruikt. Dus heel heftig, dat God zoiets als een teken wil gebruiken. En daar staat, de Heer richtte zich tot mij. Door een plotselinge slag zal ik het liefste wat je hebt van je wegnemen. Alleen al de aanduiding, niet je vrouw, niet je echtgenoten, maar het liefste wat je hebt. Andere vertaling is nog letterlijker, de lust van je ogen, die zal ik van je wegnemen. En je mag daar niet om rouwen of treuren, en je tranen niet laten vloeien. Zo, hoe kan God zoiets vragen van iemand? Dat is de roeping van een profeet. Klaag in stilte, rouw niet om de doden. Wikkel een tulband om en doe je sandalen aan. Bedek je baat niet en eet niet van het brood dat de mensen je brengen. Dus het tegenovergestelde van de rouwrituelen in die tijd. Een tulband is een feestelijke aangelegenheid. Zet een feestmuts op, zegt God. En in die tijd dan deed je uit respect voor het overlijden, liet je zien in het lijden, trok je de sandalen uit. Maar hou ze aan, zegt God. En uit respect gingen mensen je eten brengen. Eet daar niet van, zegt God. En die ochtend sprak ik nog tegen het volk. En 's avonds stierf mijn vrouw. En de volgende morgen deed ik wat me was opgedragen. Weet je, God vraagt ontzettend veel. Die hadden echt een bijzondere toewijding. Ook een bijzondere roeping van de profeet in het Oude Testament. En natuurlijk kreeg ze ook de kracht. Waar wij allemaal de Heilige Geest hebben, werden zij gegrepen door de Heilige Geest. Of ontvingen ze de Heilige Geest. En toen Toen was de Heilige Geest nog niet uitgestort. Maar desalniettemin was het ontzettend heftig. Waarom deed God dat? Ja, eigenlijk wat wij noemen in deze tijd aanschouwelijk onderwijs. Door te tonen, communiceerde God, communiceerde een profeet. Die symbolische handelingen, die zetten kracht bij de boodschap van God. Maar mensen die gingen vragen van, joh, waarom doe je dat? Wat is er met je aan de hand? En dat zie je hier ook. Hè. Het vers gaat verder, dat het volk volgende gaat zeggen, vers 19. En het volk vroeg mij, wilt u ons uitleggen waarom u zich zo gedraagt? En wat dat voor ons betekent? En dus al die dingen die profeten deden, dan het volk die vroeg dan mij, joh, wat is er aan de hand? En dan kon hij uitleggen, joh, zoals mevrouw is gestorven. Zo kijkt God ook naar dit volk. Of nou ja, kon hij de betekenissen aangeven wat er gebeurde. Dus de profeten, daar sta je misschien niet zo bij stil. De profeten die deden heel veel door symbolische handelingen, aanschouwelijk onderwijs. Ik heb wel eens een keer in een preek gezegd van, joh, profeten in deze tijd waren dat een beetje mensen man zoekt hond terechtkwamen, van die paradijsvogels. Echt iemand die denkt van, nou joh, wat is dat dan voor figuur, weet je? Er waren geen normaal in de pas lopende mensen, die profeten. Dat waren vreemde vogels. Denk aan Hosea. En Hosea moest met de prostituee trouwen, hebben we het vorige keer over gehad. Ik heb nog wat voorbeelden. Jeremia, die moest ook zijn hoofdhaar afscheren. Hij was de huilende profeet. Hij moest ook ongehuwd blijven. Hij mocht niet trouwen met een vrouw. Om daar een beeld van God mee aan te tonen. En geen feest vieren. Dat moest hij zich allemaal onthouden. Allerlei dingen die hij moest doen. Rondlopen met een juk op zijn nek. Op een gegeven moment waren die valse profeten zo boos op Jeremia. Die braken dat juk in tweeën. Dat gaat niet zo gebeuren. God is een God van vrede. En een dag later moest hij van God een ijzeren juk. Nee, maar God zal geen houten juk geven aan het volk. Maar ze zullen een ijzeren juk zullen weggevoerd worden. Aanschouwelijk onderwijs. Wist je dat Jesaja moest 3 jaar naakt rondlopen? Wel eens gehoord? We lezen het, zoek het even op in Jeremia hoofdstuk 20, vers 2 tot en met 4. Ja. En daar staat dat God tegen hem zegt, leg het haren kleed dat je draagt af en trek je sandalen uit. En Jesaja deed dit en liep naakt en barrevoets, blootvoets rond. En de Heer zei, zoals mijn dienaar Jesaja 3 jaar lang naakt en barrevoets moet rondlopen, als teken en zinnenbeeld voor Egypte en Nubië, zo zal de koning van Assyrië alle Egyptenaren en Nubiërs, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren. Naakt en barrevoets, met ontbloot achterste, de schaamte van Egypte. Ja, de Bijbel is eerlijk, zijn er niet de teksten waar vaak over gepreekt wordt? Hè? Nee, en dan is er natuurlijk nog discussie van, joh, had hij dan nog net een lendendoek aan of was hij helemaal naakt? Nou, daar kun je over discussiëren. In elk geval was dit voor die cultuur totaal schaamtevol. Echt schaamtevol. 3 jaar lang. En zo ook Ezechiël. Ezechiël die is de man die, ik weet niet hoeveel symbolische handelingen moet doen voor God. We gaan nog eentje lezen met elkaar, Ezechiël 4. Ook weer zoiets bizarres. Vers 1, in Ezechiël 4 vers 1, zegt God, mensenkind, neem een kleitablet voor je en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla het beleg voor de stad, werp een belegeringswal op, maak een bestormingsdam, richt een legerkamp in en zet stormrammen om de stad heen. Nou, je kunt je voorstellen dat als op het moment dat hij buiten de stad ging, zaagmachine mee, nou ja, hamers, nou ja, zaagmachines hadden ze natuurlijk niet, maar dat gebeurde wat er buiten de stad, toch? Dit moest hij allemaal klaarmaken, om iets duidelijk te maken aan het volk. Een heel beleggingswal, van jongens, Jeruzalem, dit zal met jullie straks gebeuren als je niet bekeert. Stormrammen, een legerkamp, er gebeurde wat daar voor de stad. Neem dan een bakplaat, zet die als een ijzeren muur tussen jou en de stad en richt je blik op haar. De stad wordt belegerd en jij bent de belegeraar. Ga een toneelstukje doen, zegt God. Jij gaat de stad belegeren. Dit alles zal een teken zijn voor het volk Israël. Daarna, moet je opletten, daarna moet je op je linkerzij gaan liggen en die de schuld van het volk van Israël laten dragen. Alle dagen dat je op je zij ligt, zul je hun schuld dragen. 390 dagen lang geef ik je die last te dragen. 1 dag voor elk jaar dat het volk van Israël schuldig is geweest. Wanneer je die dagen hebt volmaakt, ga je vervolgens op je rechterzij liggen om de schuld van het volk van Juda te dragen. 40 dagen lang. Eén dag voor elk jaar geef ik je last, die last te dragen. Dus hij lag daar meer dan een jaar, gewoon op een zij. Buiten Jeruzalem. Iedereen die langs liep, volk, mensen, handelaren. Joh, wat is daar aan de hand? Wat is er met Ezechiël? Wat wil God nou zeggen? En als iemand hem wat vroeg, reken maar dat het gerucht rond is gegaan. Heb je hem gezien? Hoe lang zal hij nog blijven liggen? Nou, hij ligt er nu al een maand. Hij ligt er nu al een half jaar. Hij ligt er al een jaar. Het zal rond zijn gegaan. De roddel van Jeruzalem. Heb je het gehoord? Hij ligt op de andere zij. Op de andere zij? Ja, hij ligt op de rechterzij. Gaat hij weer? Ja. Weet je, dat deed wat met de mensen. En God liet zo zijn boodschap zien, communiceren. Het gaat verder. Je moet je blik op het belegerde Jeruzalem gericht houden. Met ontblote arm en tegen de stad profeteren. Ik zal je met touwen vastbinden, zodat je je niet van de ene op de andere zij kunt draaien. Net zolang tot alle dagen dat je de stad belegert voorbij zijn. Je moet tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en speld bij elkaar in een pot doen en een brood van bakken. En dat is wat je 390 dagen dat je op je zij ligt te eten zult krijgen. Dus je gaat ook nog op rantsoen. Hè, om te laten zien dat ze honger zullen lijden daar in Jeruzalem. Het brood dat je eet moet worden afgewogen. Je krijgt maar 20 shekel per dag, elke dag weer. Het water dat je drinkt moet worden afgemeten. Je krijgt niet meer dan een zesde hin, elke dag weer. Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen. En zo zullen alle Israëlieten in onreinheid hun brood eten. Want ik zal ze verbannen naar andere volken. Je mag op je eigen uitwerpselen je brood bakken, Ezechiël. Dit is het teken hoe ver het volk is gegaan, hoe onrein het is in mijn ogen en wat er gaat gebeuren. En je krijgt nauwelijks wat te eten, want dat staat hun te wachten als ze zich niet bekeren. Ezechiël, dat is de boodschap die je mag uitdragen. En Ezechiël die zegt, ach Heer mijn God, zei ik, er is nooit iets onreins door mijn keel gegaan. Nog nooit in mijn leven heb ik het vlees van een gestorven of een verscheurd dier gegeten. Nog nooit heb ik onrein vlees geproefd. En daarop antwoordde hij, God mij, goed dan, ik geef je rundemest in plaats van menselijke uitwerpselen om je brood op te bakken. Ja, ik weet niet of ik erom mag lachen van God, maar ja, alsof dat helpt, weet je wel. Voor ons 21e eeuwse christenen, van ja, nou ja, goed, je komt van de regen in de drup, het is dan nog net geen menselijke uitwerpselen, maar ja, dan, dat geef ik je dan. Hey, maar voor een Jood was het heel belangrijk, want mensen, hey, je ziet, het gaat om onreinheid. Het interesseert Ezechiël helemaal niet dat hij zijn brood op stront moet bakken. Nee, maar het interesseert hem wel, maar ik wil niet onrein voor God worden. En de rund was niet onrein. Menselijke uitwerpselen wel. Dus God geeft me dat nog toe. Toewijding van een profeet. Ezechiël, nadat hij zijn vrouw verloren is, verliest hij of mag hij 7 jaar niet praten? 7 jaar niet spreken. Alleen de hoogste nodige dingen als God hem dat vraagt. Dus dat waren nog eens mannen. Als je het hebt over profeten in het Oude Testament, dat was nog wat, wat die deden. Dingen die je misschien niet zomaar leest of bij stilstaat. Andere grote profeet, Jeremia hebben we gehad, Jesaja hebben we al eerder gehad, Ezechiël, is natuurlijk ook Daniël. En als je het hebt bij de wegvoeringen, hier zie je Gods trouw ook. Hè, bij elke wegvoering gewoon een profeet betrokken. En de eerste wegvoering, 605 voor Christus, was Daniël bij betrokken. En hij was een van de belangrijke mensen van het hof. En daarom ook als eerste weggevoerd, ook naar het hof van Babel. Was daar erg jong, ook 15, 16 jaar. En hij profeteert van 605 voor Christus, dus het moment van die eerste wegvoering, tot 535 voor Christus. Dus hij moet wel in de 90 jaar zijn geworden. Hij moet een oude man zijn geworden. En ik denk dat de meeste van ons de verhalen van Daniël wel zullen kennen. En Daniël kun je eigenlijk opsplitsen in 2 delen, hoofdstuk 1 tot en met 6, wat heel verhalend is. Wat we allemaal kennen, Daniël in de leeuwenkuil en de mannen in de vurige oven en het grote beeld van Nebukadnezar wat opgesteld wordt. Maar de tweede deel, die zijn al die visioenen, die zijn wat pittiger van Daniël. Dus hij heeft een hele lange tijdsspanne waarin hij ook heel vaak de tijden noemt. Ten tijde van die en die koning sprak ik of gaf ik, kreeg ik dat en dit visioen of gebeurde dit. En Daniël begint, en daar kunnen we ook weer de tijd aan aflezen, met Daniël 1, vers 1. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. En Joachim, we weten dus wanneer die regeerde. Denk aan het schemaatje van vorige keer, dus we weten dat Daniël 1 vers 1 gaat over 605 voor Christus. 605 voor Christus hebben. Ik maakte net even een fout, hè? 597 zei ik volgens mij. Vers 2. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Siniar. En dat is eigenlijk de benaming van het land achter de Eufraat, het gedeelte wat we net ook hebben gezien, naar de tempel van zijn eigen God en liet ze daar in de schatkamer zetten. Dus de tempel werd al voor een deel wat leeg geplunderd, nog lang niet helemaal, maar wel wat goud werd meegenomen. En dat zijn de profeten van de ballingschap, hè, die eigenlijk meegingen of daar een plek hadden. Daniël, Ezechiël en Jeremia. En die drie die kennen we waarschijnlijk elkaar ook wel wat. Hè. We kunnen over en weer een paar dingen zien. Ezechiël hoofdstuk 14 bijvoorbeeld, vers 12 tot met 14. Daar schrijft Ezechiël, of daar zegt hij het volgende. De Heer richtte zich tot mij. Stel, mensenkind, zegt God dus tegen Ezechiël, dat een heel land tegen mij zondigt door mij ontrouw te worden. En ik treed tegen dat land op. Ik maak het brood dat het volk staande houdt schaars, zodat het honger lijdt. En ik roei mens en dier uit. En stel dat de volgende drie mannen in dat land wonen, Noach, Daniël en Job, dan zullen zij met hun rechtvaardigheid alleen zichzelf redden, spreekt God de Heer. Nou, eerst, op de eerste plaats is het natuurlijk heel mooi dat God dat zegt. Van, joh, er zijn drie zulke rechtvaardige mannen. Die zijn zo rechtvaardig van zichzelf. Ja, omdat ze zo trouw zijn, toegewijd zijn aan mij. Ja, maar Noach, Daniël en Job. En we kunnen haast niet anders concluderen dat dat Daniël is die zich wat kilometers verderop van Ezechiël bevond bij de koning aan het hof. En Ezechiël 28 vers 3 staat nog, je denkt wijzer te zijn dan Daniël. Geen mysterie blijft voor je verborgen. Dus het ligt voor de hand dat Ezechiël Daniël kende. En Daniël die had weer notie genomen van bijvoorbeeld de profeet Jeremia. Dat lezen we in Daniël hoofdstuk 9 vers 1. En daar staat in het eerste jaar nadat Darius, de zoon van Xerxes, de Mediër van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik Daniël uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Grappig, hè? Want God heeft aan Jeremia laten weten, geprofeteerd, dat het 70 jaar zou zijn. En we net, als je het goed hebt opgelet, hebben we dat net in die brief al gelezen. En dat God zei van, joh, ga maar huizen bouwen, want het duurt 70 jaar. Maar daarvoor ook, in Jeremia hoofdstuk 25, vers 11 en 12, daar lezen we dat Jeremia zegt, heel dit land valt in puin en wordt een woestenij. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen. 70 jaar lang. Maar als die 70 jaar voorbij zijn, zal ik de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden laten boeten, spreekt de Heer. Ik maak het land van de Chaldeeën voor altijd tot een woestenij. Dus Daniël, die kende de schriften. Hij kende niet alleen Jeremia, maar hij kende ook de profetieën. Hij wist wat de schrift zei. Hij bestudeert. Wat een mooie oproep om Gods woord ook te bestuderen. En daardoor wist hij wat er komen ging. En als we dan naar ons schemaatje kijken, onze tijdslijn, dan zie je dus ook wat er gebeurt. Want in 539 voor Christus komt er een strijd en eigenlijk gaat dat heel snel. Er komt een koning, koning Cyrus de Grote, wordt ook wel Kores genoemd, en die verslaat het Babylonische Rijk. En vanaf 539 is dus, zoals God al heeft geprofeteerd, het Babylonische wereldrijk niet meer leidend, is niet meer belangrijk, met het rijk van de Mede en de Persen, het Medo-Persische Rijk. In 539 komt er dus een hele belangrijke keer. Kores kwam op, of Cyrus. En je ziet hier een plaatje van het toenmalige rijk van Kores. Je ziet daar rechts onder Perzië, het huidige Iran. Voor 1979 heette Iran ook Perzië. En had wat veldslagen geleverd, ook met de Mede en de Mede eigenlijk voor zich gewonnen. Waardoor ze eigenlijk gingen samenspannen als een het land van de Mede en Persen. En het duurde niet lang of ze hadden ook andere delen veroverd. En zelfs in 539 voor Christus Babylon. De rijk Babylon was verzwakt. En dus vanaf dat moment was Kores de baas, Cyrus de Grote. Vanaf dat moment kwam de grote verandering. De grote verandering in het lot van de Joden. Kores die was eigenlijk veel soepeler. Helemaal dan de Assyriërs, maar ook dan de Babyloniërs. En dat werd eigenlijk al geprofeteerd in Jesaja. Volgens mij een van de vorige keren nog genoemd. Dat het zo bijzonder is dat God met naam en toenaam, al lang voordat Kores bestond, deze man met naam en toenaam noemde. En dan lezen we in Jesaja 45, vers 1. Daar profeteert Jesaja tegen Juda, het Zuidrijk. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, oftewel Kores. Zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij de volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent. Geen poort blijft gesloten voor deze koning Cyrus. Want God gaat hem leiden, God gaat hem gebruiken. Deze koning, grote man, groot veldstrijder, maar uiteindelijk een pion in Gods handen. Hij komt zover omdat hij door God wordt gebruikt. God heeft hem uitgekozen. Ik ben het, zegt God, die Cyrus laat komen in gerechtigheid. Steeds opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen, Jeruzalem. Hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug, zonder betaling of steekpenningen te eisen, zegt de Heer van de hemelse machten. En aldus geschieden. 539 voor Christus, toen vaardigde Kores, Cyrus de Grote, een edict uit. Wat bekend staat als het edict van Kores. En dat, een edict is eigenlijk een verklaring, een brief. En niet zozeer deze letterlijke tekst is teruggevonden, maar wel wat we noemen de Cyrus-cilinder. En daar staat in spijkerschrift, staat daar het edict eigenlijk op. In 539. En daar staat op, en is nog steeds te bewonderen, is in de 19e eeuw is die gevonden, in spijkerschrift. En daar staat op dat Cyrus verklaart, nadat hij verklaart dat de Babyloniërs allemaal niet populair waren en dat de Babyloniërs hem als held binnenhaalden, et cetera, allemaal om de koning te vereren, staat er ook op dat hij vanaf dat moment de tempels wil laten herbouwen en godsdienstvrijheid wil geven. Is trouwens nog steeds te bewonderen in het Britse Museum in Londen. Heel veel uit de Babylonische tijd is daar overgebleven nog te bewonderen. Dus is teruggevonden. En het edict van Kores is dus belangrijk, ook voor de Joden. Ze kregen daarmee een stuk vrijheid om de tempel weer te gaan herbouwen en zelfs om terug te gaan naar hun land. De gevangenen die mogen terug naar Jeruzalem. En dat zien we weer terugkomen bij Ezra. En Ezra die spreekt over dit edict. Ezra hoofdstuk 1 tot en met 6. En dat gaan we nog eventjes lezen. En dat zien we in Ezra staan in het hoofdstuk 1 vers 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus. Nou, daar hebben we hem. Heel het plaatje weer schuiven we helemaal in elkaar. Kunnen we Ezra er ook bij betrekken. Ezra 1 vers 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Over die 70 jaar ook. Ezra weet ervan. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Nou, wat besloot Cyrus van Medo-Persië? Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven, om er de tempel van de Heer weer op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gave voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. De familiehoofden van de stammen van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen die God daartoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw van de tempel van de Heer. En al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, nog afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd. En koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij die uit de tempel van de Heer afkomstig waren en die Nebukadnezar uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel van zijn eigen God had neergezet. Nou, wat een wonder, hè? Kan alleen maar God doen. Eerst de hele boel verkast door Nebukadnezar, maar God had een ander plan. En hij zorgde zelfs voor dat vijandige mogendheden, grote wereldrijke koningen, ervoor zorgen dat het Joodse volk weer terug mag gaan en de tempel wordt herbouwd. En in 536 voor Christus zien we dan het Joodse volk voor de eerste keer, want ze gaan meerdere keren ook weer terug, onder leiding van Zerubabel, weer teruggaan naar Juda. En dat lezen we allemaal in Esra. En die lijsten, daarna komen allemaal lijsten, want Esra 1 tot en met 6 heb ik eronder gezet. Esra 7 tot en met, 12, daar gaan we straks nog even over hebben. Want Esra is echt in twee delen op te splitsen. Want als je van 6 naar 7 gaat en je denkt chronologisch, dan snap je er helemaal niks meer van. Maar Esra hoofdstuk 1 tot en met 6 gaat over deze periode, 538 tot en met 516 voor Christus. En dan hebben we het edict van Kores, hebben we net gelezen. Allerlei lijsten met namen zie je dan dat Esra schrijft. Van al die mensen die met familiehoofden en oudsten die allemaal naar Jeruzalem staan, naam en toenaam, aantallen, wordt duidelijk gemaakt dat ze weer teruggaan. En wat zie je dan als je het bij elkaar optelt van 605 tot 536 voor Christus? Precies die 70 jaar die Jeremia had geprofeteerd, is daarmee in vervulling gegaan. Niet lang geleefd. Nee, dit is de tijd dat hij heeft geprofiteerd. Of dat hoofdstuk 1 tot en met 6 plaatsvindt, laat ik het zo zeggen. Ja, tot zover. Laten we een bak koffie nemen. Even 5 of 10 minuten, wat was het ook alweer? Ja, zoiets, 5 tot 10 minuten. En dan gaan we daarna weer met frisse moed verder. Om te kijken hoe dit afloopt allemaal. Oké, we mogen weer, mensen. Nog eventjes door om te kijken of we het verhaal van het Oude Testament rond kunnen krijgen met de profeten en de geschriften en die allemaal in elkaar laten passen, zodat we de hele helikopterview met elkaar kunnen pakken. Dus zover waren we. En wat erbij staat is inderdaad de tijd, Esra, hoofdstukken zijn geschreven. Dit gaat over 538 voor Christus tot en met 516 voor Christus. Dus de eerste lichting die komt terug. En ze besluiten dan om, zoals de opdracht ook was, om gelijk de tempel te gaan bouwen, te herbouwen. En ze krijgen daar veel tegenstand bij. En Esra 4, dat lezen we eventjes met elkaar vanaf vers 4. Daar staat: vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, tot onder de regering van koning Darius, en die regeerde vanaf 522, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen en hen bang te maken om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om, opdat die de plannen van de Judeërs zouden verijdelen. Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd. En daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. Dus we zien in 539 dat edict van Kores, 536 trekken ze die kant op, gaan met de tempel bezig, wordt opbouw gepleegd. Alleen ze krijgen tegenwerking van de mensen die op dat moment Jeruzalem in bezit hadden genomen. En aan wie moet je dan denken? Dat zijn mensen net zoals bij de Samaritanen. Het waren vooral mensen uit het Noordrijk, Samaritanen, die er zijn gaan wonen. Mensen die niks met God te doen wilden hebben of het Samaritaanse geloof hadden. Die kregen veel tegenwerking. Tot het jaar dat koning Darius dus kwam. En dat was 522. Die regeerde van 522 tot 486. Want koning Kores was niet zo'n, had niet zo'n heel lang leven, zeg maar. Of in ieder geval was niet zo heel lang regent. 539 heb je die verovering en 530 komt hij om. Er zijn verschillende schrijvers die zeggen verschillende dingen. Maar de Griekse schrijver Herodotus, die zegt van, joh, hij kwam bij een veldslag om toen hij nog in het noorden nog wat groepen nomaden ook wilde veroveren bij de Kaspische Zee of weet ik veel. En dat hij daar eigenlijk om is gekomen. Andere schrijvers zeggen wat anders. Maar in elk geval is hij in 530 gestorven. En toen waren er wat snelle opvolgingen in koningschap. En uiteindelijk is dan in 522 die Darius de eerste. En dat is een koning die weer echt lang regeert. Wat ik al zei, tot 486 zelfs. Het jaar 520 wordt dan een keerpunt in de bouw van de tempel. We lezen Esra hoofdstuk 5, daar lezen we dat. En wat staat daar? Toen begonnen de profeten Haggai en Zacharia, de kleinzoon van Iddo, in opdracht van de God van Israël te profeteren tegen de Judeërs die in Juda en in Jeruzalem woonden. En daarop hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, de bouw van de tempel van God in Jeruzalem. Dus die bouw van die tempel die ligt stil. En Ezra die schrijft hier dus dat er twee profeten zijn die weer even het vuur gaan aanjagen. Haggai en Zacharia. Dus zo zie je dat alles weer heel mooi in elkaar schuift. En we gaan dan nu maar naar Haggai en Zacharia. Dus we zien dat Haggai profeteerde in 520 voor Christus. En Zacharia eigenlijk in dezelfde tijd. Een kleine overlap zelfs met Haggai, een van de eerste profetieën. En die profeteert van 520 tot 518. En zo ligt dus de bouw van die tempel stil tot 520. En dan roept God Haggai. En Haggai die schrijft het volgende Bijbelboek. Haggai gaan we nu dus eventjes heen. Haggai hoofdstuk 1, vers 1. En daar zien we weer staan. In het tweede jaar, in het tweede regeringsjaar van koning Darius. Nou, daar heb je koning Darius. Dus we weten dat dat 520 voor Christus is. Op de eerste dag van de zesde maand richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda. En tot Jozua, de zoon van Jozadak en hoge priester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? Andere vertaling, de weldoortimmerde huizen. Jullie hebben wel mooie huizen, maar Gods huis dan, wat ga je daarmee doen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is, zegt God. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal de hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. En dus de Heer zegt van, joh, kijk eens naar je eigen huizen. Mijn huis ligt als een ruïne bij. Laat je dat zo. Waar is je toewijding? En hij zegt, kijk eens, denk aan het eerste verbond. Op het moment dat je God verlaat, dan heb je smat op smat te vrezen. En dan gaat het niet goed met je. En God zegt, kijk eens naar je levensomstandigheden. Hoe kan het dat je altijd honger hebt? Dat de oogsten mislukken. Hoe kan het dat je geen geld hebt? Het geld gaat er gewoon door. Je moet weer terug naar mij. En dus zien we Haggai daar ook in het plaatje passen. En net zo goed als Zacharia. Als je Zacharia naar hoofdstuk 1 gaat, Zacharia betekent de Heer gedenkt. En door Zacharia heen laat hij zien dat hij zijn volk gedenkt. En in Zacharia, dat begint in hoofdstuk 1 vers 1, in de achtste maand van het tweede regeringsjaar van Darius, hij is ook weer 520 voor Christus, richtte de Heer zich tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. De toorn, de boosheid van de Heer heeft jullie voorouders getroffen. Zeg nu tegen het volk, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren, zegt de Heer van de hemelse machten. Het lijkt soms ook wel een beetje dat het volk ook niks heeft geleerd. Het elke keer weer dezelfde boodschap. Keer terug, bekeer je, kom weer terug tot mij. Het gaat niet goed met jullie, keer weer terug naar God. Elke keer weer opnieuw. Het lijkt er trouwens op dat deze Zacharia uiteindelijk vermoord is. We weten niet precies zeker of het over deze Zacharia gaat. Maar de Heer Jezus zelf die zegt in Matthäus hoofdstuk 23, vers 35, het volgende. Dan is die reden tegen de Farizeeën. Ze zeggen van jullie witgepleisterde gaven. En van de buitenkant lijkt het dan prachtig en praal. En maar van de binnenkant zijn jullie verrot. Nou, dat was nog eens een preek van Jezus. Het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant, zegt Jezus. En dan zegt hij tegen ze in Matthäus 23, vers 35, al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten, zal jullie worden aangerekend. Vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Nou, het lijkt er aardig op, waarschijnlijk dat dus deze Zacharia, weten we verder niet zoveel van, maar dat hij uiteindelijk is vermoord tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Nou, Zacharia is een heel ander boek dan Haggai. Haggai is eigenlijk heel aards, aanmoedigend. Van jongens, jullie moeten aan de slag. Terwijl Zacharia heel veel visioenen heeft gehad. Hè, met allerlei beelden. 8 grote visioenen die hij heeft ontvangen. Met 4 toespraken erbij. En die toespraken die gaan er ook over. Joh, het gaat hier niet alleen over de tempel. Niet alleen over het aardse. Maar je bouwt aan het koninkrijk van God. Je bouwt aan de glorie van God. Het gaat veel, het is veel belangrijker, de tempel. Want je bouwt aan de toekomst. Nou, en dan zien we dus in Ezra 6, even weer een klein stapje terug naar Ezra, die weer meer die helikopterview heeft. Ezra 6, dat de tempel uiteindelijk wordt afgebouwd. Vers 14 lezen we dat, Ezra hoofdstuk 6, vers 14. Daar staat: de oudsten van de Judeërs vorderden gestaag met de bouw, dankzij het optreden van de profeet Haggai en van Zacharia, de kleinzoon van Edo. Zij voltooiden de tempelbouw zoals de God van Israël en de Persische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes bevolen hadden. In het 6e regeringsjaar van koning Darius, begon in 522, dus in 516, 6 jaar later, in het 6e regeringsjaar van koning Darius, op de 3e dag van de maand Adar, was de tempel gereed. De Israëlieten, de priesters, de levieten en de overige teruggekeerde ballingen vierden de inwijding van de tempel van God met vreugde. Dus we kunnen vrij nauwkeurig eigenlijk weer reconstrueren wat er allemaal is gebeurd en hoe het is gegaan. En hierin lezen we dus dat die inwijding van de tempel, dat die af was in 516 voor Christus. En dan, ik zei al heel duidelijk, Ezra 1 tot en met 6, dat is eigenlijk een afgerond geheel. Want dan begint Ezra 7 en dan begint het eigenlijk pas echt met Ezra. En dan komt Ezra ten tonele, zul je niet denken, maar lees het maar eens na. Het is heel veel geschiedschrijving, hoofdstuk 1 tot en met 6. En dan begint in vers 7 dat Ezra komt. En we lezen in Ezra 7 tot en met 10 eigenlijk over die tweede terugkeer onder leiding van Ezra. En Ezra hoofdstuk 7 tot en met 10, die gaat eigenlijk maar over 1 jaar. Zeg maar 458 voor Christus, 457 voor Christus. En dat gaat over die tweede terugkeer. En daar zit dus een forse tijd tussen. Dat wat hoofdstuk 1 tot en met 6 over gaat. En waar eigenlijk het tweede deel hoofdstukken 7 tot en met 10 over gaan. En in Ezra 7, daar komt Ezra eigenlijk pas ten tonele. We lezen het volgende, vers 1. Later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonië. Deze Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de Heer, de God van Israël, heeft gegeven. En hij werd door de Heer, zijn God, beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde. Een aantal priesters, levieten, tempelzangers, poortwachters, tempelknechten en andere Israëlieten reisden met hem mee naar Jeruzalem. En dat was in het 7e regeringsjaar van koning Artaxerxes. We zien dus van Ezra dat hij een belangrijke priester is, echt een geestelijk man, leefde dicht bij God, hij kende Gods wet en hij hield van God. En de situatie is, wat we eigenlijk al wel zagen aankomen, ook door Haggai, Zacharia, dat dus in Jeruzalem de tempel wel klaar was, maar er was nog geen toewijding aan God, dat bleef maar weg. Ze hadden vreemde vrouwen naar binnen gehaald, waar ze dus wel mee trouwden. En in de Bijbel is het binnenhalen van vreemde vrouwen, en daar bedoel ik mee heidense vrouwen, die niet Joods waren, van andere volken. En als ze daarmee trouwden, dan vermengden ze zich wel. En dat was heel erg, want daarmee vermengde je Gods heilige volk. En met die vrouwen nam je ook automatisch de goden van die landen en van die steden mee naar binnen. Dat was niet vrijblijvend, trouwen met een heidense vrouw. Dus je zag daar weer een godsdienstvermenging komen. En je zult niet geloven, dat gebeurde dus ook al toen in die tijd. Weer opnieuw en opnieuw, opnieuw na de ballingschap. En Ezra als belangrijke priester die van God hield, die wil terug naar Jeruzalem om daar weer orde op zaken te stellen. Om Gods wet daar te brengen. Om het volk toe te spreken en tot bekering te brengen. En we lezen dan in Ezra 9 heel mooi dat hij ook schuldbelijdenis doet. Het volk wordt wel geraakt. En Ezra 9, dan doet hij eigenlijk namens het hele volk tot God. In dat hele hoofdstuk bidt hij aan publiek tot God. En doet hij schuldbelijdenis, vraagt hij vergeving aan God. En zegt het volk eigenlijk, we sluiten weer opnieuw een verbond met God. En dat doet Ezra. Ondertussen gebeurt er nog iets in Babel. En tussen die eerste terugkeer en die tweede terugkeer. Dus eigenlijk tussen Ezra 6 en Ezra 7. Er gebeurt ook nog iets in Babel. En dat lezen we in het Bijbelboek Esther. Want dat is ook een verhaal dat lijkt uit het niets misschien te komen. Maar past hier helemaal in. En Esther die speelt zich af in de jaren 483 tot 473. Dus eigenlijk lijkt het helemaal ergens ver weg, dat het ergens uit de lucht komt vallen. Maar het past precies in het plaatje. Alleen gebeurt dit allemaal aan het Perzische Hof, onder leiding van koning Ahasveros. En Ahasveros, dat is de Hebreeuwse vertaling van de naam, maar die is dezelfde als de koning Xerxes. We hebben net Artaxerxes gehad, dat was zijn zoon. Maar de koning kunnen we weer terug definiëren naar koning Xerxes van Perzië. En Esther lezen we in het eerste Bijbel, in het eerste boek van Esther. In de tijd van Ahasveros. De Ahasveros die regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat 127 provincies telde. Was geen wereldrijk zo groot als het Rijk van de Mede en Persen. Enorm rijk, hè, tot India toe en tot Egypte toe. Ahasveros is dus de Persische koning Xerxes en die regeerde van 486 voor Christus tot 465 voor Christus. We komen het nog één keer eerder of één keer meer tegen in de Bijbel, weer in Ezra. In Ezra hoofdstuk 4 vers 6. En daar staat, in het begin van het bewind van Xerxes werd een schriftelijke aanklacht ingediend tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. Dat gaat over die tegenwerking om die tempel gebouwd te krijgen. Dan moet ik je even zeggen, want Ezra 1 tot en met 6 hebben we gezegd, dat is dat stuk tot die herbouw van de tempel. Maar er zit één heel lastig hoofdstuk tussen, en dat is hoofdstuk 4. En daar kom je eigenlijk niet uit als je dat gewoon leest zonder enige kennis van de achtergrond. Want wij zijn gewend in onze tijd om dat gewoon historisch te lezen, chronologisch, de tijd gaat door. Maar daar zit een, geen flashback, maar een flashforward zit daarin. Dus dan gaat het in één keer over een andere tijd onder een andere koning. En dat is, voor degene die het wil noteren, is koning hoofdstuk 4 vers 6. Hij gaat in één keer over Xerxes, dus eigenlijk een stukje vooruit. En als je dan weer verder leest, vers 7 gaat weer nog een stuk verder. Dan gaat het in één keer naar het tweede regeringsjaar van Darius. Dat is dan weer 520. Nou, even voor de mensen die vanavond Ezra willen lezen. Dus dat is soms best wel ingewikkeld. Nu hebben we dus over Esther. En dan zien we dus wat er gebeurt. Ik denk dat we het verhaal wel kennen. Nog even een kleine inleiding. In het derde jaar van zijn regering, van Xerxes, Ahasveros, toen hij in de burcht van Susa zetelde, richtte deze koning Ahasveros een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge functionarissen, alle bevelhebbers van het leger van Perzië en Medië. De adel en de hoofden van de provincies waren aanwezig. En zijn vrouw Vasti, die komt een beetje tegen hem in opspraak, want hij was aardig wat genuttigd in zo'n feest. En die zegt van, joh, ik ga me daar niet voor lenen, om mezelf een beetje tentoon te stellen. Dus die werd uit de gratie geraakt. En de koning die wordt boos, Ahasveros, en die zegt, ik wil een andere vrouw. Nou, uiteindelijk wordt dat Esther. En Esther wordt een nieuwe koningin. Ze heeft een pleegvader, dat is haar oom, en dat is Mordechai. En uiteindelijk komen ze erachter dat Haman, iemand van de adel, van het hof, die wil de Joden uitroeien. Nou, de koning weet niet dat Esther Joods is. En die gaat het op een gegeven moment zeggen. En die weet te voorkomen dat het volk wordt uitgeroeid. En er was eigenlijk al door Haman een wet van mede en persen afgelegd. Hè? En dat is nog steeds een uitspraak in onze taal. Het betekent een wet die ongewijzigd is. Of die niet gewijzigd kan worden. En dat komt van die tijd. Dus hij kon die wet niet meer wijzigen. Maar goed, toen heeft hij besloten om een andere wet aan te nemen. Zo snel mogelijk voor de Joden waarin stond. Hè, dat de Joden zich wel konden verdedigen. Nou, en toen, dat was eigenlijk de sleutel. Zodat de Joden niet werden uitgeroeid. En nog steeds, daarin werd ook het Purimfeest werd daar ingesteld. En nog steeds wordt dat gevierd, het Purimfeest. Nou, dat was de tweede terugkeer zeg maar, van Ezra en daarvoor dan Esther. En dan hebben we nog een derde terugkeer en dan is onder leiding van Nehemia. Nehemia, en dat is in 445 voor Christus. En Nehemia profeteerde van 445 voor Christus tot ongeveer 425 voor Christus. Of profeteerde de tijdspannen waarin Nehemia het boek Nehemia plaatsvindt. Nehemia. Nehemia was schenker aan het hof van de Persen, van de Persische koning. En 13 jaar na de tweede terugkeer zien we dit verhaal eigenlijk tot stand komen. Artaxerxes, ik zei net al even, de zoon van Xerxes, dus de zoon van Ahasveros, die was toen koning. En Nehemia is eigenlijk een vervolg op Ezra. Je kunt het eigenlijk zo doorlezen. En vroeger was het ook één Bijbelboek, was het één boek. Pas in de vierde eeuw na Christus hebben christelijke vaders, zeg maar, theologen hebben besloten van joh, er zitten eigenlijk twee wegen in en zijn ze het als twee werken gaan beschouwen. Maar Nehemia is dus vervolg op Ezra. En in Nehemia 1 lezen we verslag van Nehemia, de zoon van Gegalia. In de maand Kislev van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd. En ik informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagen lang. Ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. Nou, we zien hier echt een gebroken man. Hij bekommerde zich zo om het volk van God. Hij bekommerde zich zo om God. Want Jeruzalem was de stad van God. De tempel van God was daar. En als Jeruzalem zonder muren was, dan konden alle schorremorrie en bendes, die konden daar gewoon nog steeds huishouden. En dat die muren niet stonden, dat was niet goed. Dat kon gewoon niet. En dat was een aanklacht tegen God. En hij besluit om de koning te benaderen en te vragen of hij daar naartoe mag. En dat begint met een goed plan. En hij wil dus de stadsmuur opbouwen. Gaat er naartoe, vaak 's nachts, ook om, doet hij onderzoek om te kijken van hey, wat moet ik doen. En krijgt ook veel weerstand om die stadsmuren op te bouwen. Nehemia is een boek wat ook wel vaak gebruikt wordt met talloze leiderschapsprincipes. Hele mooie leiderschapsprincipes kun je eruit halen van hey, hoe pakt Nehemia dat eigenlijk aan? En daar wordt het ook wel vaak voor gebruikt. En ook wordt wel vaak gebruikt voor principes voor het gemeenteleven. Hoe kun je als kerk functioneren? Ik heb zelf een paar jaar geleden een prekenserie over Nehemia gehouden. En dan kun je heel mooi eigenlijk de koppeling maken van dit gebeurt er met Gods volk daar. Nee, hoe zouden wij dat kunnen doen in onze tijd? Hè? Als je die stad dan vergelijkt met een gemeente van God die God zoekt. In Nehemia 8 zien we Ezra ook weer verschijnen. Ezra die is dan veel meer de geestelijk leider. Nehemia veel meer de praktische uitvoerder. En daar zien we dat er een nieuw verbond met de Heere God wordt gesloten door het volk. Ook weer daarin zie je dat de zonde weer wordt, dat weer heel veel zonde is binnen het volk. Ze gaan weer opnieuw rouwen, ze komen tot bekering, ze gaan vasten. En ze komen tot eigenlijk een collectieve schuldbelijdenis. Nu in Nehemia 9, het is makkelijk te onthouden. Ezra 9, Nehemia 9 en Daniel 9 zijn de drie hoofdstukken waarin een collectieve schuldbelijdenis naar God wordt gedaan. Vergeving wordt gevraagd voor de daden van het hele volk. Door Ezra, Nehemia en Daniel. Ze gaan op de bres staan voor het volk. En wij mogen ook op de bres staan voor de gemeente. En voor jouw kerk waar je huist. Als het er echt is, joh, bid voor deze gemeente. Breng het bij de Heer. En zij gingen echt voor het volk staan en zeggen, joh, we hebben gezondigd. Volk wordt geraakt. Komt weer vernieuwing en er komt weer toewijding. En we zien dat Nehemia weer teruggaat naar het Persische Hof. En hij komt later nog weer even terug. En het laatste hoofdstuk eindigt toch in een mineur, waarin je ziet dat het volk toch weer buitenlandse vrouwen tot zich heeft genomen. Weer verval, weer zonde is en laksheid. En zo eindigt Nehemia toch een beetje onbevredigend. En tot slot eindigt ons Oude Testament dan met Maleachi. En Maleachi kunnen we dan ook helemaal aan het einde van deze reeks eigenlijk neerzetten. Nehemia eindigt, komt eigenlijk Maleachi als profeet in ogenschouw. 425 voor Christus. Maleachi betekent letterlijk mijn boodschapper. En daar was hij ook als slot van het oude verbond. De vraag is, mensen wel eens nadenken van, was dat nou echt zijn naam, hè, mijn boodschapper? Of is dat de naam die hem wordt gegeven als een boodschapper? Hè? De Septuaginta hebben we het wel eens over gehad, die oude Griekse vertaling van het Oude Testament. Die denkt dat het gewoon zijn bediening was. En die vertaalt het ook met zijn boodschapper in plaats van mijn boodschapper. Dus ook een interpretatie leggen ze erin. Dus die zien het niet als eigen naam, maar als functie, zeg maar, boodschapper. Maar goed, wij christenen, we geloven eigenlijk in de interpretatie zoals het ook vertaald wordt. Hè, dat het gewoon de naam is Maleachi. En in Maleachi die is een van de weinige profeten waar geen duidelijke datering is. Hè, zoals we zo vaak zagen, het tweede jaar van Nebukadnezar of noem maar op. Kunnen we dat niet zien bij Maleachi? Toch kunnen we met aardige zekerheid zeggen dat hij rond 425 leefde en profeteerde. Het is een klein boek, maar in Maleachi hoofdstuk 1 vers 8 zien we bijvoorbeeld wat aanwijzingen. En daar staat dat God zegt, als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie, wat geeft dat nu? En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie, dat geeft toch niets? Biedt de gouverneur zo'n dier maar eens aan. En zie of hij er tevreden mee is en jullie goed gezind zal blijven, zegt de Heer van de hemelse machten. Dus een aantal aanwijzingen. Je ziet dat bijvoorbeeld dat het in ieder geval is na de ballingschap. En zelfs dat de tempel ook weer is herbouwd. Omdat de tempel. De tempeldingen die waren alweer gemeengoed, zien we hier terug. Gouverneurschap wordt hier genoemd. Dat betekent dat het onder het Persische Rijk is. En als we eigenlijk met Nehemia vergelijken en de misstanden die Maleachi aan bod brengt, zien we een heel grote overeenkomst. En bijvoorbeeld de misstanden onder de priesters. De tienden die niet worden gegeven. Komt ook weer terug bij Nehemia, bij Maleachi. Ook de gemengde huwelijken waar we net over spraken. Waarbij we denken dat hij ongeveer in 425 heeft gesproken. Hij heeft echt een boodschap van oordeel. Gods oordeel over weer de zonde van Israël, van Juda. Het volk was opnieuw in grove zonde gevallen. En alles leek erop dat het volk niks, maar dan ook niks van die ballingschap en al die oude profeten en hun historie had geleerd. Ja, best heftig eigenlijk. Het geloof van de mensen veranderde meer in een stukje cynisme. En ze vroegen zichzelf af of het nog wel zin had om God te dienen. Ze hadden eigenlijk niet meer zoveel met God. En daardoor lieten ze gewoon heel veel steken vallen. Afgoderij, noem maar op die dingen die genoemd zijn. En Maleachi die heeft de taak om het volk aan te klagen. Ook door bijzondere retoriek. Vraag en antwoord heel veel. Retorische vragen van God. En allerlei aanklachten die God aan het volk doet. En zie ook niet dat het weer slecht gaat. Dat de kaalvreter is geweest, hongersnood. Kijk dan toch om je heen, zegt God. Maar al die aanklachten worden door het volk ontkend. En Maleachi die eindigt dan met de aankondiging van de dag van de Heer. Er komt de Messias, er komt een moment dat God zijn zoon zal zenden. En eerst zal nog de zoon, zal dat vooraf gaan met Johannes de Doper. In Maleachi 3 vers 23... wat hij genoemd, eerst komt Elia, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. En zo zijn we gekomen bij het sluitstuk Maleachi en is dit eigenlijk een beetje de complete helikopterview en tijdbalk over de geschriften rond de ballingschap. Zijn er vragen? Ja, eerst deze meneer.
Ja, ik heb één vraag. Ja. We hebben toen net gelezen, Esra 6 vers 14, daar zeggen we van Zacharias, de zoon van Ido. En in Zacharias
staat Zacharias, de zoon van Berechia.
Ja.
Is dat man en vrouw dan?
Nee, worden in het Hebreeuws denk ik ook een heel makkelijk kleinzoon, kan kleinzoon zijn. Er wordt, de zoon van kan ook de kleinzoon of de achterkleinzoon zijn. Ja. En andere vertaling staat volgens mij kleinzoon, of niet? Sommige vertalingen? Net stond de kleinzoon, wil ik zeggen. Dus in een, sommige vertaling staat ook kleinzoon daarom. Ja, Gerrit.
En dat God klaarstaat met zijn oordeel en dat God niet alles is met zijn oordelen. Dat hij echt meent dat hij vreselijk beledigd is en tegelijkertijd heel liefdevol en ons niet wil vernietigen. Ja. Maar hij wil wel en daar staat hij op, dat we ons bekeren. En daar hoor ik eigenlijk niet zo. Ik verwacht nou een oproep.
Ja, nou doe maar Gerrit. Ja. Oké, okay. Kan iedereen het verstaan? Reageer je op Gerrit?
Ja, de tegenhanger is ook dat we eigenlijk niet in vergelijkbare situaties zitten. Want ik dacht, van wanneer, er valt niet aan te houden aan die regels en die wetten. Ik vroeg me ook af, wanneer is dat begonnen? Want daarvoor, ik denk het volk heeft er zelf om gevraagd. Die heeft om die wetten gevraagd, die heeft om de koning gevraagd.
Ja, weet je, voor de mensen die het niet hebben gehoord, Gerrit zegt eigenlijk van, joh, eigenlijk zitten we in een vergelijkbare situatie. Hè. Alles om ons heen is van God los, hè, laat ik het zo zeggen. En dat is een goede constatering. En wat moeten we daarmee? En Wilco zegt, joh, maar wat we niet moeten doen, is in ieder geval aan de wet houden. En dat klopt ook. En volgende week hebben we een week van bidden en vasten. Nou ja, inderdaad, laten we daarmee beginnen. Want en niet om... En daar ben ik afgelopen zondag ook mee geëindigd. En ik denk dat dat misschien wel de kern is. Niet omdat het moet, hè, maar omdat het kan. En ik denk dat dat inderdaad de vrijheid is die Gods Geest ons geeft. Om in vrijheid ons te verootmoedigen. Het is de Heilige Geest die ons wil bepalen bij de zonde. En dat zal gebeuren. En... ja, laten we maar op de bres gaan staan, inderdaad, Gerrit. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En sommige dingen, zegt de Bijbel, die moeten ook gebeuren, hè, als we in de eindtijd leven. Dus, en wat dan heel belangrijk is heel dicht bij God te blijven. En heel goed onze omgang met hem houden en op hem af te stemmen. En Ja, dat is allemaal onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja. Wie kan het dan? Wie kan het aan? Ja, ik denk aan wij allemaal. Hè. Aan de ene kant niemand. Hè. Het zijn twee kanten van de medaille. Dus uit eigen kracht, hè, en dat is Wilco zijn verhaal, uit eigen kracht lukt ons dat niet. Het lukt ons helemaal niks. Maar op het moment dat wij onze handen openen en zeggen onze handen zijn leeg. En Jezus, komt u er maar in. Heilige Geest, komt u er maar in. En dan ons bekeren. Hè, en dat begint al met bekering. Hè, dat zegt Handelingen 2 vers 28 ook. Van, joh, wat moeten we doen, broeders? Joh, je moet je bekeren. Dus daar begint het mee. En maar goed, die dagelijkse bekering, ja, dat is net zo goed belangrijk. Ja, maar dan weet ik niet wie wij zijn en wie ons is. Dus ja, maar misschien...
Kijk, als het toch heel mooi komt dan komt Jezus wel sneller terug, toch? Iedere keer bij ons, iedere keer met Noah, komt de toren van Babel, komt er dan, weet je wel, toren van Babel komt er, iedere praat zelf Gods prijs uit. Iedere keer zondigen, wegvoering. Nu is het zo erg dat je denkt, nou, nu kan het niet.
Ja. 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 Goed, maar we zijn begonnen met het prachtige beeld van Jeremia, de klaagliederen. En Jeremia die ook op de puinhopen zat. En alles was kapot rondom. En alles was gebroken en er was helemaal geen menselijk uitzicht. Er was helemaal geen menselijke oplossing. En alles was weg. Het volk was weg, God was weg. Uiteindelijk was de kern van de Bijbelboek, de kern van, joh, maar er is hoop. En uw barmhartigheden zijn nieuw elke morgen. En groot is uw trouw, o Heer. Ik denk dat de oplossing is voor ons allemaal. Dicht bij God blijven, verantwoordelijk zijn voor ons eigen geestelijk leven en dicht bij God leven. Volgende keer, is volgens mij over 2 weken, gaan we die grote sprong maken naar Christus. Want daarna spreekt er geen profeet meer naar Malachi, het is het laatste Bijbelboek. En toch zit er 400 jaar tussen. En we gaan met elkaar nadenken over, maar wat gebeurt er in die 400 jaar? Er gebeuren heel veel interessante dingen, ook met Gods volk. En gaan we ook kijken, de tijd van Christus, de evangelie, gaan we behandelen. Dus van harte daarvoor uitgenodigd. Laten we met elkaar afsluiten met gebed. Liefdevolle God en Vader, en zo mogen we ook echt nadenken, Heer, hoe we dit ook allemaal, als we het gehoord hebben, hoe we het kunnen toepassen, Heer, in ons leven. En dat is niet altijd even eenvoudig. Er is één rode draad, Heer, die we elke keer weer terug zien komen in het Oude Testament, Heer, in het volk, wat we vanavond hebben besproken. Dat aan de ene kant, Heer, dat het volk van u, Heer, met vallen en opstaan, Heer, u dient. En elke keer weer opnieuw in de afgoderij valt. Heer, dat het ellende is. Maar de andere kant wat ons opvalt, Heer, is ook dat u constant trouw bent, Heer. Heer, er is geen zonde zo groot of u stuurt er een profeet op af, Heer. En laat uw verdriet zien. En hoe u die profeet ook heeft gebruikt, Heer. Laat alleen maar zien, Heer, hoe pijnlijk u zichzelf voelt, Heer. Als een, als iemand die zich verraden voelt, Heer. Iemand die zich niet gekend voelt, Heer. Heer, omdat uw liefde voor ons zo groot is. En we bidden, Heer, we willen u ook danken, Heer, dat we in een andere tijd leven. Heer, we danken u dat we in een nieuw verbond leven, Heer, waarin u ook heeft laten zien dat het verbond van de geest is, Heer. Dat datgene wat dood is, Heer, dat u het levend heeft gemaakt door uw Heilige Geest. En dat we in dit verbond mogen leven. Heer, wat is dat een groot goed. Dank u wel, Heer, dat we het kunnen terugkijken, Heer. Niet alleen op deze periode, maar vooral op het kruis, Heer, wat vergeving biedt, Heer. En dat u de opgestane Heer bent. En Heer, dank u wel dat we ons daar ook aan mogen vasthouden. Heer, ook in deze tijd, als wat Gerrit ook zegt, Heer, als zoveel dingen veranderen, Heer, als er zoveel zonde is, Heer, als zoveel dingen over hoop liggen. Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat we maar één houvast hebben. Heer, en dat bent u, Heer Jezus Christus. En help ons u vast te houden, Heer, en elke keer weer opnieuw om ons op u te richten. Heer, en dank u wel, Heer, dat we dat niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat u dat door ons heen weer wilt bewerken, Heer. En Heer, dat u wilt doen boven bidden en beseffen uit. Heer, en zo danken we u, Heer, voor uw woord. En ja, bidden we dat we het ook in ons leven mogen toepassen. In Jezus' naam. Amen. Oké, hartelijk bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot de volgende keer.